GroenBurner Motor Podcast. Het allerlaatste motornieuws voor, maar ook zeker achter de schermen, hoor je van motorjournalisten Iwan van der Valk, Arno Jaspers en Joost Overzee.
Nee, dat klopt niet helemaal. Want Joost Overzee is er niet bij. Die heeft zich om onduidelijke redenen teruggetrokken. Achteraf gaat het gerucht dat te maken heeft met de Belastingdienst. Maar dat weten we niet helemaal zeker. Hebben we wel voor deze uitzending een prachtige vervanger gevonden in de vorm van Evert Slager, de grote man van racesport.nl. En dat is niet helemaal toevallig, want we gaan een uitzending het alleen maar hebben over motorsport. En dan vooral motorracen op asfalt. Ik heb wel mijn beste Jeffrey Herlings t-shirt aangetrokken, maar motocross is... misschien komt het wel voorbij. Het kan altijd. Ja,
We moeten het even hebben over...
Ik moet voorstellen. Want dat is dan even het slager. Dan ben jij Arno Jaspers van Max Motor en ben ik Iwan van der Valk van Nieuwsmotor.nl. Dan opeens is het toch weer heel profi.
Ja, welkom allemaal bij de GroenBurner Motor Podcast. Dit keer dus een GP special, mogen we toch wel zeggen. Ja. Met ook aandacht voor andere motorsporten. Maar we moeten het eerst even hebben over de GP van Gres, die verreden is. En ja, alles wat daarom te doen was. Hè. Dus niet alleen over de Belgen en de Nederlanders, maar ook in het algemeen. Jullie hebben het van heel dichtbij gevolgd. Ik onthoud vooral één ding.
Oh.
En dan begin ik meteen heel kort op de bal.
Het dansje van Marc Marquez?
Niet het dansje van Marc Marquez, maar de eerste ronde. Dat inhaalmanoeuvre van Bagnaia. Dat is er eentje om in te kaderen. Die ga ik me over 10 jaar nog herinneren, denk ik.
Ja, het was een hele weekend al ding-dong, zeg maar. Het was echt wel heel erg tof gewoon. Ja. Mm-hmm. En ook niet zo van dat slappen. Iets waarvan in bepaalde jaren we nog maanden de clash met een hashtag ervoor uitgemolken zouden zien worden door Dorna, volgens mij.
Ja. Ja, was buitenom volgens mij. Drie mensen voorbij. Dus het was wel heel bijzondere actie.
En dat was dan nog niet eens het inhaalmanoeuvre van het weekend. Nee, want dat was in de eindfase. Ja. Of ja, net voor de eindfase. Dat Marquez en Ducati, de jongens in de Ducati-boxen, toch eventjes de temperatuur en de hartslagen omhoog deed gaan.
Ja. Nee, super. Het was echt gewoon ouderwets knokpartij. Mm-hmm. Op een prachtig circuit, volgeladen. Er wordt elk jaar wel weer gezegd, ja, Gres, misschien moeten we daar niet meer terugkomen, want er komen niet zoveel mensen meer. Maar volgens mij was het gewoon ramvol.
Ja, waren er eigenlijk 100.000 te veel.
Ja, dat was een Donald
had een foutje gemaakt, dus die moest dat herstellen. Maar voor mij 180.000 mensen waren er.
Ja, bizar. Mm-hmm. Dat halen we zelfs in Assen niet. Dus,
hoeveel bezoekers halen jullie in Assen ongeveer?
Zeg 100.000 voor het gemak. Zeg
maar. Dat is toch gigantisch.
Dat is hartstikke veel, ja. Mm-hmm. Ja. En er zit wat erboven volgens mij vaak.
105, 106 is het uitverkocht.
Maar misschien nog eens even kort de uitslag overlopen in de MotoGP. 1, 2, 3.
1, Bagnaia. 2, Marquez. 3, Bezzecchi, moet ik dan zeggen. Anders krijg ik op een donder van Frank Wehink. Bezzecchi, dus met een T. Ja. Ergens moet je er een T in stoppen. Wat wel bijzonder was. Ik hoef alleen maar Moto 2 en Moto 3 te werken daar. Dus daarna ga ik altijd gewoon even kijken. Mm-hmm. Dus ik was ook bij het podium. Stond ik daar keurig onderaan. Hartstikke tof, weet je wel. Echt. Het ging er echt serieus op in het kamp Marquez. Maar ja, op een Spaans circuit. Ik weet niet, heb jij het ook gehoord?
Ja. Dat viel echt wel op.
Ja, het was niet alleen maar positief gezelligheid.
Nee, er was een beetje boegeroep. Maar dat kwam niet uit de Marquez-clan. Maar dat kwam dit keer uit de VS46-hoek.
En andersom. Vanuit het publiek was het nogal flink geboe richting de nummer 1 en 3 op het podium, zeg maar. Dus dat vond ik er ook wel
Iets wat we in het verleden nog niet eerder hebben gezien. Hè? Dat boegeroep richting Marquez. Ja, zeker sinds de Clash 2015. Is dat gewoon, ik zal niet zeggen alomtegenwoordig, maar is het wel een dingetje. Ik vind het een beetje laag. Komt een beetje in de buurt van voetbal, hooliganisme voor mij. Ik vind
maar er viel mij nog wel wat anders op.
Okay.
Zag je hoe Bagnaia en Marquez elkaar omhelsden en in het park Vermee?
Ja.
Dat was ook wel opvallend.
Niks aan de hand gewoon.
Nee, gewoon niks aan de hand. En mooi gevecht. Waren beide heel tevreden met de uitslag. Dus
dat was wel de andere kant alweer. Dat was wel ooit zo tussen een Rossi en een Marquez.
Nou ja, maar dat vind ik nu al. Als ik in de Moto2 Celestino Vietti in een AIO-pak zie lopen.
Ja.
Dat kan in de KTM AIO-pak. Alles kan. De oude meester was er zelf ook. Valentino Rossi. Maar het merendeel van het publiek was heel erg Marquez aan het roepen. En toen dan de VS46 jongens op het podium kwamen, werd er gewoon boel geroepen.
Ja,
en dat was niet de meerderheid, maar het was wel duidelijk hoorbaar.
Ja, ja, absoluut.
Dat,
ja.
Dat vond ik echt wel...
Ja, ik vind dat er toch eens een signaal mag komen dat dat soort dingen echt niet kunnen. En ik vind het altijd jammer, want ja, uiteraard ben ik Rossi-fan geweest, net zoals iedereen in de motorsport wel Rossi-fan is geweest. Vind ik altijd jammer dat Rossi zelf nooit het teken heeft gegeven van jongens, kap daar nou eens niet mee. Ja, en dat is ook zoiets, ik hoop dat dat van die Spanjaarden dan wel toch dat signaal kan komen van kom op zeg, waar zijn we mee bezig? Stop er gewoon mee. Het is motorsport, wijs dan ook gewoon sportief naar elkaar toe.
Ja. Ja, ik ben er ook van overtuigd hoor. Dat had Rossi een nog grotere sportman gemaakt.
Exact
als hij zijn meerdere herkend had in die situatie. Mm-hmm. Alleen ja, ze hebben dat in mijn ogen samen met Dorna op een wel heel uitgeknepen manier uitgemolken, zeg maar, die situaties. Ja. De hashtags die vlogen van links naar rechts. Dus ja, dat had anders gekund.
Misschien nog niet zozeer meerdere erkend in de situatie, maar gewoon groter zijn dan...
Ja, groter zijn, ja. En doe dat dan desnoods 2 jaar later. Dat ben ik helemaal mee eens. Ik heb Valentino Rossi erg hoog zitten. Ik bedoel, er hangt hier een foto van hem aan de muur als baby bij zijn vader op de arm. Dat vind ik erg lollig, maar... Maar in dat geval denk ik dat hij zich een grotere sportman had kunnen tonen. Maar aan de andere kant, wat ik nu vond in Spanje, in Jerez, daar is racen veel meer een volkssport ook nog. Ja, dus je ziet daar hele tribunes, de Fermín Aldeguerre fanclub. Nou, dat is geen klein fanclubje hoor. Serieus, gewoon een tribune vol.
Ja.
En het hele weekend lang, ik had op een gegeven moment mazzel na de sprintrace, hadden ze het podium verzonnen tussen bocht 9 en 10 is dat. Ja. Nou, dat is een soort stadion. Super goed verzonnen. Nou, daar ging het erop, jongen. En Pedro Acosta op het podium. Nou, Pedro, ja, weet je wat er dan bij hoort.
Ja, dat wordt een nieuwe hit, hoor. Pedro.
Ja, Pedro. Dat was echt geweldig gaaf. En dus de beleving is ook wel intenser dan bij ons. Het mooiste vind ik in Nederland in motorsport. In motocross kan je dat het beste zien. Daar hebben we het er toch even over.
Ja.
Eigenlijk is het niet cool om meer te doen dan je vuist te ballen als die voorbij komt. En hup roepen of iets roepen, dat is eigenlijk al een beetje voor watjes.
Al te veel, ja.
Je hangt over het hek en dan bal je je vuist. Of je wijst in de richting waar die toch al rijdt. Maar dat is het dan wel zo'n beetje. Verder
raar. In Spanje gaan ze net iets verder dan dat.
In Spanje hebben ze het heel anders geregeld.
Ik vind het ook
in het wielrennen gooien ze dan met bier.
Ja, dat is ook een goed idee.
Voornamelijk cyclocross. Cyclocross nog meer dan wielrennen. En dan is het ook het mooiste als die cyclocrosser zelf even zijn fiets aan de kant zetten om een paar lappen te gaan uitdelen in het publiek.
Een paar lappen uit te delen. Ja,
ik zie Sven Nijs nog voor me. Hey, maar nu we het toch hebben over die podiumceremonie. Iets wat mij wel is opgevallen is dat in de States, bij COTA, de GP daar. Jongen, daar hadden ze een show van gemaakt. Zelfs al met het sprintpodium, dat mag dan niet hetzelfde podium zijn als de officiële GP-race, werd dat toch een gigantisch podium met DJ en dansjes. En dan werden die GP-piloten zelf eigenlijk ook nog zo, die stonden er een beetje bij voor Piet Snot.
Ja.
Marquez die profiteert dan van de situatie om toch een beetje op te gaan in dat gefeest. Werd nu gewoon verder gezet in Jerez. Ik vind het eigenlijk wel grappig om te zien.
Het lijkt al een beetje Liberty Media, vind ik dan, zeg maar.
Ja, nu al.
Net zeggen,
nu al.
Dat is al de voortekenen wat ons te wachten staat, denk ik.
Maar het dansje van Marc Marquez...
ook een virale hit.
Ook een virale hit. Die een enorme... Eerst had hij al dat dansje in Amerika, dat ik al dacht, is dit Marc Marquez? Maar nu ging hij er nog even op. En dat was eigenlijk het beste via social media te volgen. Want een officieel filmpje heb ik eigenlijk niet gezien, moet ik zeggen. En dan ging hij er serieus op met echt een woeste... Ik weet niet, maar is dit de nieuwe Marc Marquez of zo?
Nee, ik denk dat dit de oude Marc Marquez is.
Oh ja, goeie.
En dat zie je de laatste races wel van... hij zit weer goed in zijn vel. Hij heeft weer lol in het racen. Ja, en dan krijg je dit soort dingen, denk ik.
Ja,
super tof. Was een goed podium.
Ik vond het hilarisch om te zien in ieder geval. En inderdaad, zoals je zegt, een beetje terug de oude Marc Marquez. Dat zag je ook gewoon in dat gevecht met Bagnaia. Als ik dan... ik ben zeker niet zo'n GP-expert als jullie, voor de duidelijkheid. Maar als ik dat dan zie, het enige wat ik dan kan denken is van... kom aan, waarom zit die kerel niet op een fabrieksfiets?
Ja,
dat is dit jaar natuurlijk. Ja. Dat had alles te maken met zijn contract. Wat hij vroegtijdig beëindigde met Honda.
Uh-huh.
En in de contracten, die regeling die hij getroffen heeft... was expliciet dat hij niet naar een andere fabrikant kon.
Yes.
Ja. Uh-huh. En vandaar ook dat hij op een 1 jaar oude fiets zit.
Je armbandjes, je hele uitstippe armbandjes tikken een beetje op de tafel even.
Oh.
Ja, dat heb ik ook hoor.
Jongens, volgend jaar zit hij gewoon terug op een fabrieksfiets, toch?
Nou goed, kijk, hij heeft al aangegeven. Hij wil volgend jaar op een fabrieksfiets weer zitten. Nou ja, goed, dat gaat ook gebeuren. Daar ben ik van overtuigd. Alleen ja, op welke? Dat is nog wel even de vraag natuurlijk.
Wordt het dan Ducati naast Enea? Dat is toch waar het om te doen is.
Naast Bagnaia, denk ik.
Bagnaia, sorry.
Het is nog heel vroeg, hè? Niet om het een of ander, maar ik vind best wel dat we... En dat is misschien omdat we er zo dik in zitten. Motor 3, Motor 2 zit dat ook al. En Aldeguer die nu al tekent voor MotoGP volgend jaar. Mm-hmm. Even serieus, we hebben er pas 4 gehad van de 21. 20 moet ik nu zeggen, want Kazachstan gaat toch niet door.
Juist.
Nee. Nou is uitgesteld dan.
Voorlopig uitgesteld.
Voorlopig uitgesteld.
Laten we het daar maar op houden.
Ja, nou,
we weten wat er komt van uitstel.
Ja, van uitstel komt volgens mij afstel. Want ik heb ook op de kalender zitten kijken. Ik zie niet waar dat nog ingepropt moet worden.
Nee, absoluut. Nee, maar in het verleden was natuurlijk altijd de TT was een eikpunt. Ja, want daar begonnen de besprekingen.
Exact.
Mm-hmm. Kijk, en de laatste tijd, we hadden Bagnaia tekende al voordat de eerste race verreden werd in Qatar. Werd Bagnaia al vastgelegd. Nou ja, we hebben natuurlijk Quartararo die zijn contract verlengd heeft. Ja, Aldeguer die erbij komt. Dus dat houdt ook automatisch weer in dat er voor één huidige MotoGP-coureur volgend jaar geen plaats is.
Ja, mm-hmm. Ja, en dat is best wel zuur. Maar het gave vind ik altijd. Het kan bijna altijd alleen maar twee kanten op. Als je getekend hebt voor volgend jaar en dan vooral als er een verbetering is. Dan kan het of daarna is er een last van je schouders gevallen en laat je zien waarom je getekend bent. Mm-hmm. Of je stort in zo'n enorm gat dat iedereen denkt, joh, gaat hij volgend jaar daar rijden? Het is helemaal ingestort.
Ja, nou goed, de volgende zal ongetwijfeld Acosta zijn, denk ik. Die heeft ook heel veel aanbiedingen. Mm-hmm. Maar goed, KTM zal er alles aan doen om hem aan boord te houden, denk ik.
Ja, dus, het allervrolijkste filmpje van social media van de afgelopen maand is gewoon die gasten in de pitbox. En dan hebben ze dat filmpje, dat muziekje eronder geplakt van Pedro. Ja. En dan zie je ze zo en dan opeens gaat het los, dat nummer. En die gasten ook in die box die helemaal uit de pan gaan. Daar word je zo vrolijk van.
Ja, maar goed, men weet ook niet wat hun overkomt natuurlijk bij Tech 3. Zo'n succes met een MotoGP-debutant. Dat is ook wel een dingetje natuurlijk.
Ja.
Had je het zien aankomen eigenlijk? Je hebt hem natuurlijk gevolgd in de Moto 2.
Om heel eerlijk te zijn, niet. Nee? En waarom? Omdat ik dan vooral kijk naar het eerste jaar Moto 2. Toen, hij was gewoon heel erg goed. Mm-hmm. Alleen hij klapte er achter elkaar af. En wat ik dan nu met dit moment ook heb... Ik bedoel, er zijn zoveel voorbeelden geweest van de allergrootste rijders aller tijden. Maar die in het eerste seizoen een paar keer geweldige resultaten neerzetten. Of iets laten zien waarvan iedereen denkt, nou komt het goed. Mm-hmm. En dan opeens zie je ze aan de overkant van het circuit in de lucht hangen met hun voeten naar boven in Lorenzo-stijl.
Dat is mijn beeld ook, hoor. En je zag het al een beetje natuurlijk dat die in Jerez ging er heel hard af in de warm-up s'morgens. Ja, kijk, hij is zo onbevangen. Alles lukt, alles gaat, totdat hij een keer echt een klapper maakt. Ja, en dan kan het wel even een deukje opleveren.
Dat is
opleveren.
Ook hetgene wat hij zelf zei voorafgaand aan Gerrit. Van kijk, ik ben nu hard aan het rijden, maar ik weet niet waar de limieten van de motorfiets liggen. Ja. Dus jullie verwachten ook wel dat hij de komende GP's echt nog op die limiet ervaring gaat opdoen.
Nou ja, je ziet wel dat hij een enorme motorbeheersing heeft en dat het een super talent is, want anders doe je dit niet natuurlijk. Mm-hmm. Ja. Alleen ja, als je een keer echt pijn gaat doen, wat is dan het vervolg?
Maar het gaat best lang goed. Want normaal, in de vorige mensen, ik heb Lorenzo altijd als beste voorbeeld. Hoor Lorenzo, die stapt over naar de MotoGP, dan een paar wedstrijden gaat het veelbelovend. Mm-hmm. En dan opeens bam, 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 achter elkaar vallen. En dat heeft Acosta in zijn eerste jaar in Moto 2 ook gehad.
Ja.
En nu zit hij in de MotoGP. En nu gaat die streak eigenlijk al best lang goed.
Ja.
En het kan ook maar zo zijn hij die periode helemaal niet krijgt. Dat kan maar zo. Maar hij zit nu wel in een fase waarbij in het verleden het meestal zo was dat er dan een andere fase kwam. En ja, dan moet je even flink geluk hebben dat je jezelf niet al te veel zeer doet.
Ja.
Maar het is wel verbijsterend wat hij doet natuurlijk. En als hij dan aan het knokken is met Marc Marquez, dan denk je, even serieus joh, hoe kan dit?
Die twee worden ook altijd bij elkaar genoemd, hè?
Ja. Maar ik vind het ook wel een karakter, hoor, Acosta. Het is wel een heel leuk mannetje. En hij zegt gewoon wat hij denkt. En dat missen we wel een beetje in de MotoGP op dit moment. En ja, wat dat betreft...
Het was ook wel een tijdje weg. In Moto 2 was het op een gegeven moment weg. Zei hij niet zoveel meer en moest hij zich braaf doen en blablabla. En nu... Nou, nu zie je opeens weer eruit komen wat ik er nooit echt in heb gezien in het verleden.
Dat is voor mij meteen de reden waarom ik dat inhaalmanoeuvre van Bagnaia zo lang ga herinneren. Omdat hij echt wel... Ja, het is een fantastisch coureur, het is een dubbel wereldkampioen. Maar hij heeft nooit echt van die momenten gehad waar ik op zei van... Oké, dit is een talent van het niveau Rossi, Marquez, you name it. En nu laat hij dat wel zien. Terwijl, als we het dan hebben over die persoonlijkheden, ja, in België noemen we dat dan een droge sausies. die Bagnaia.
Droge worst. Ja,
nee, maar je zag het ook. En, toen hij natuurlijk op het laatste in de race met Marquez van doen kreeg. Mm-hmm. Ja, toen zagen we een andere Bagnaia dan we altijd gezien hebben. Want hij, je zag hem denken van, wat, dit is mijn race. Marquez, ja of nee, maar deze is voor mij. Mm-hmm. En dat deed hij wel heel erg goed, vond ik hoor.
Hij heeft het ervoor kort even moeilijk gehad, hè? Met Martin die er altijd over ging. Ja. Ja, zijn laatste race. Ja,
maar het ging altijd veel netter, denk ik. En het verschil is, je weet op een gegeven moment, dat heeft hij ook. Hij weet al vanaf half, wat direct al vanaf eind vorig seizoen. Die Marquez die komt op een gegeven moment.
Ja.
He, dat weet je. En, en je weet dat hij agressief is. Dat hij zo nu dan het rode waas voor de ogen heeft. En dat er dingen gebeuren waarbij je eigenlijk denkt, dit was niet zo handig.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat op het moment dat hij dan dat kleurtje in zijn ooghoek zag, dat licht blauwe, dat hij dacht, maar dit is het moment waar ik al 4 maanden op gewacht heb. En nu ga ik me niet, wat er ook gebeurt, ik ga me niet de kaas van het brood laten eten. En,
maar dat vond ik ook het knappe van Marquez. Hè? Die heeft vanaf het begin, toen hij in Valencia voor het eerst op die motorfiets stapte, iedereen zei, oh, die gaat alles winnen. Hij zegt, ik ben 3-4 wedstrijden nodig, ik moet aan de Ducati wennen en er komt een moment, als ik eraan gewend ben, dan ben ik er klaar voor. Nou, dat moment was echt gewoon in mijn ogen in Jerez.
Precies. Ja. En ze waren er allebei klaar. Ze hadden allebei hier al lang naartoe gewerkt. En het leek alsof dat even in die ding-dong.
Ja. Ik vond het ook gewoon een beetje zo wat redemption, laat ons zeggen, voor die heel knullige valpartij die ze dan samen gemaakt hadden in Portimao.
Ja.
Wie was daar in fout volgens jou? Officieel is het een racing incident. Maar
het was een race incident, maar je zag daar wel in mijn ogen heel duidelijk de frustratie van Bagnaia.
Ja.
Kijk, Marquez was op dat moment sneller. Bagnaia was gefrustreerd. Martin was al weg natuurlijk. Mm-hmm. En hij had het heel lastig, het hele weekend daar al.
Ja.
Ja, en toen ging hem ook nog die Marquez voorbij. Ja, toen dacht hij van, nu gelijk weer terugpakken. Ja, dat kon gewoon niet. En dat was gewoon pure frustratie in mijn ogen van Bagnaia.
Ja.
Ik houd op racing incident.
Ja, absoluut.
Maar dat kan nog steeds een race.
Dat is waar.
Maar er zat wel een stukje, in mijn ogen, een stukje frustratie vanuit Bagnaia's kant in. Ja.
Misschien genoeg over de toppers. Moeten we maar even overschakelen naar een Nederlandse topper.
Ho!
Daar is ook al veel over gezegd en geschreven geweest. En ik zie de sterretjes in jullie ogen aan blinken.
Mijn bijna buurman, hè.
Hij komt uit het dorp bij Evert. Ja. En Evert heeft duizenden kilometer naast hem gezeten in de camper. Dus mobile home.
De mobile home.
In de mobile home, ja. Dus,
Ja, prachtig natuurlijk. Kijk, vorig jaar won hij natuurlijk in Sepang. Maar goed, nu in Jerez, de eerste op een Europees circuit, waar heel veel fans waren. Heel veel mensen hebben het natuurlijk allemaal gezien op zondag om 11 uur. Ja, geweldig.
Ja. Wat mogen we daar nog van verwachten? Durf je al uitspraken doen?
Ik heb een vraag dan gelijk voor jou, Evert. Oeh. Want jij weet dat beter dan ik. Ik heb per ongeluk geroepen in de race van afgelopen zondag. Ik heb van alles geroepen, geloof ik. Maar ook dat, volgens mij is volgend jaar Moto 2.
Ja, nou goed. Ze zijn daar heel rustig mee bezig. Ik kan wel zeggen van dat zo'n beetje elk Moto 2 team wel bij hem aan de deur geklopt heeft inmiddels al. Alleen ja, het is natuurlijk best wel weer een cruciaal moment in zijn carrière van zo'n jongen. Want je kunt voor een team kiezen. Misschien het beste team. Maar wat je nu ziet waarom hij zo goed presteert in mijn ogen is, hij heeft daar 2 jaar de tijd gekregen. Geen druk erop. Alle ruimte gekregen om zich te ontwikkelen. En dat is ook wel een dingetje. Wil je overstappen naar de Moto 2? Kijk, je kunt naar een team gaan waar die zegt van, joh, je moet gelijk presteren.
AIO.
Misschien een Mark VDS of een CF-moto, dat soort teams. Kijk, dat zie je nu ook met een Masia, dat zie je met een Dallaporte. Kijk, je moet zo oppassen als je zo'n stap maakt, dat je niet jezelf zoveel druk opgelegd krijgt, dat je na een half jaar al afgebrand bent.
Ja.
Dus je moet gewoon echt heel wel overwogen die keus maken van, joh, welk team kiezen we? En het is nog belangrijker om, zeg maar, tijd te kopen, om 2 jaar de tijd te krijgen. En niet dat ze je een clausule in het contract hebben waar ze je met 6 wedstrijden langs de kant kunt zetten, omdat je nog geen punten gescoord hebt. En daar zullen ze heel goed naar kijken. Ook de familieveiers en management. En dat wordt een belangrijke.
Maar we zijn het dus wel met elkaar erover eens dat hij volgend jaar Moto 2 moet rijden.
Hij wil ook graag Moto 2 rijden volgend jaar.
Nee, maar dat lijkt mij ook gewoon de ene. Hij is eigenlijk al te lang voor de Moto 3. wat je niet helemaal terugziet in zijn resultaten.
Ja.
De resultaten zijn dermate goed dat je eigenlijk denkt, ja, het mooiste is natuurlijk met de kampioenschap of weet ik wat, maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat je de Moto3 klassen goed doorlopen hebt.
Ja, ja. Nou, goed, kijk, zijn lengte is in zijn eigen nadeel. Hij, qua gewicht is hij niet zoveel meer als de rest. En,
hij is gewoon mager.
Ja, hij is afgetraind, laat ik het zo zeggen. Nee, maar kijk, het is wel zo. Hij heeft een aantal keer in de windtunnel bij Red Bull in Oostenrijk gezeten. En met zijn lengte heeft hij precies de goede houding op de motor voor de windtunnel.
Komt hem dus, ook.
Ja, en ik denk dat het meer voor hem zelf een last is. Want waar laat je die lange slungelbenen of zo'n klein fietsje? Mm-hmm. Nou, die fietsen zijn nog iets kleiner geworden dit jaar ten opzichte van vorig jaar. Mm-hmm. Had hij in het begin, zeg maar met de eerste test, ook best wel last van dat hij kramp in zijn benen kreeg. Omdat hij moest zo opvouwen.
Altijd die ongemakkelijke houding, natuurlijk.
Ja, daar hebben ze wel wat dingetjes op gevonden. Maar goed, het is meer, zeg maar, dat het voor hem zelf lastig is dan dat hij er echt hinder van heeft, denk ik, of nadeel van heeft, zeg maar, in het veld.
Oké. Okay.
Ja. Mm-hmm. Nou ja, ik denk sowieso dus, wat er ook gebeurt dit jaar, nou tenzij het vanaf nu, straks vanaf Le Mans, totaal wegzakt en helemaal niks meer wordt, maar het lijkt mij de logische stap dat hij hier na Moto2 gaat doen. Ja. Want het is net zo'n school, weet je wel. Het is je doet de Moto3 om te bewijzen wat je in huis hebt. Nou, dat bewijst hij en dan ga je door naar de Moto2.
Ja. Nee, maar wat ik het meest knap vind, is dat hij op vrijdag, zaterdag, hij trekt zich van niemand iets aan. Hij trekt zijn eigen plan. Heel veel alleen rijden. En maar alleen maar bezig zijn, ik moet dat tempo hebben voor zondag voor de race. Mm-hmm. En als hij dan derdes, vierdes of tweedes staat op de grid, dan maakt hij zich helemaal niet druk om. Maar hij wil gewoon dat tempo hebben, zeg maar, dat hij dat zelf kan rijden, om op zondag in die race te kunnen domineren. Nou, ja, en dat pakte nu, zeg maar, dat resultaat van die vrijdag en zaterdag zag je heel erg goed op zondag in die race in Gires.
Ik vind wel dat hij ze nu dan misschien ietsje toch mee ook moet kijken naar wat anderen doen. En bijvoorbeeld in Amerika, waar een lang rechtstuk van 1200 meter erop zit, daar kan je het gewoon niet. Dat is gewoon natuurkundig onmogelijk.
Heb je de slipstream nodig?
Ja. Heb je iemand nodig? En dat doet hij dan ook niet. En dan denk ik wel eens van, nou, misschien. Maar het broer is natuurlijk, als je dat gaat doen, dat kan je niet een beetje doen. Dus je moet je enorm gaan druk houden met wanneer komt die ander voorbij die ik wil volgen. Waar zit die dan op de baan? Wat moet ik doen om te zorgen dat ik perfect uitkom?
Nou, maar
dus
ik denk dat er bij hem meer is. En dat zag je ook in Amerika. Hij brak een ronde af omdat Luca Lunetta achter hem zat.
Ja.
En dat moet hij in mijn ogen uit zijn kop zetten.
Ja.
Want als je de snelste bent, wil iedereen achter je.
Dat.
Ja. Kijk, en dan geef je misschien een keer iemand anders een sleepje. Maar ga je daar niet aan ergeren. Want dat kost veel te veel energie.
Focus.
Focus, niet doen. Mm-hmm. Gewoon je eigen plan trekken. Zelden wat hij doet op vrijdag, zaterdag, dat hij heel veel alleen rijdt. Gewoon boeien, gewoon gas erop. En wat die anderen die achter je zitten.
Ik vind het een interessant onderwerp trouwens dat je aanhaalt. Van we moeten de Moto3 en de Moto2 echt bezien als leerscholen. Want dan ben ik het niet helemaal met je eens. Omdat die Moto3 uiteraard, het zijn klasses, opstapklasses die allemaal gericht zijn. Die jongens zitten daar allemaal met dezelfde droom. Ze willen de MotoGP winnen. Punt. Maar als we dan even realistisch zijn, als Belg of als Nederlander, gewoon al om in de MotoGP te geraken. Het is voornamelijk die stap van Moto2 naar MotoGP. Daar spreken we echt over totaal andere budgetten. De politiek, dat is ermee gemoeid. En dat is komende vanuit een kleiner land gewoon stukken moeilijker dan als je vanuit Italië of Spanje komt, waar je zoveel grote sponsors achter je hebt. Dus ik zou een Colin Veyer in dat opzicht dan veel liever een titel in de Moto3 en een leuke opstap richting Moto2 toewensen, dan dat je gaat zeggen van, kijk jongen, je moet echt blijven gefocust. Ja. Je gaat wereldkampioen
moeten
GP worden.
Dat voor een Nederlander als Colin Veyer, met zijn lengte vooral ook, maar ook met zijn afkomst en met zijn doorstroommogelijkheden, het echt een tussenstation zal zijn. En dat moet hij zo goed mogelijk afwerken. Maar een titel in de Moto3, nou, dat lijkt me echt gewoon nog heel erg ver. Want laten we ook niet vergeten, hè, in Jerez was David Alonso was echt een klap sneller. Gewoon. Ja. Echt niet een beetje. Die was in de kwalificatie een seconde sneller.
Ja.
Holgado had een slechte wedstrijd. Slechte training. Viel eraf in de kwalificatie. Dus moest helemaal achteruit komen. God, wie had je nog meer? Die helemaal achterin starten. Rueda was er niet bij.
Ja, ja.
Dus uiteindelijk denk ik dat een titel in de Moto3, hoe zeer ik het hem ook echt zou gunnen, dat de hoge greep is. En dat je gewoon, nou, als je kijkt naar wie hij is, wat hij is, waar hij vandaan komt en waar hij heen zou moeten, dat de Moto3 echt een tussenklas is waar je zo met zo hoog mogelijk cijfer vandaan moet komen.
Misschien even de analogie maken dan met World Superbikes, waar de Nederlanders het in de World Supersport 300 mogen we nu al bijna zeggen, traditioneel ontzettend goed doen.
Ja.
Ja, voornamelijk op de Kawasaki's hebben ze het goed gedaan. En Jeffrey Buys, die wereldkampioen geworden is. Ja, dat zijn dingen die ik me echt herinner. Dat zijn mooie titels, mooie races waar ze ook constant voor oprijden. En laten we duidelijk zijn, de Superbikes is nog wel iets anders dan het GP-circuit. Maar ja, je snapt de analogie die ik wil maken. Hè?
Ja, maar ik denk wel dat... sorry. Dat voor een Colin moet wel de drive zijn dat hij naar de MotoGP wil.
Ja.
En die drive moet je niet vergeten. Kijk, en moet ook eerlijk zijn, er rijden er 22 op dit moment in de MotoGP.
Ja.
Kijk, en we hebben er 30 in de Moto2 op dit moment.
Mm-hmm.
Ja, er is ook maar een hele kleine kans en een hele kleine groep die het gaat redden natuurlijk tot aan de MotoGP. Mm-hmm. Kijk, en je ziet in de MotoGP... Dat de rijden jongens, volgens mij, Espargaro, Alex is nu de oudste. Maar die rijdt 15 jaar, is die Grand Prix coureur. En waarvan, volgens mij, al 9 of zo in de MotoGP. Dus het is ook niet zo, kijk, dat daar een plekje is en 2 jaar later schuift iemand weer op.
Ja.
Die jongens die goed zijn, blijven daar heel lang. Dus vanuit de Moto2, ja, 1-2 maximaal per jaar gaan over.
Eigenlijk is het gewoon een mirakel dat een Xavier Simeon ooit in de MotoGP gereden heeft.
Ja, we komen
over zijn prestaties.
We komen nog vaak tegen daar, want hij is met Barry Baltus altijd
op. Ja.
Maar dat kon toen nog, maar dat is nu helemaal weg.
Dat zie je niet meer gebeuren, zo'n transfers?
Nee. Ik denk dat op dit moment moet je echt op je talent komen in de MotoGP. En een Karel Abraham, een Xavier Simeon, die zeg maar een hele aardige suikeroom achter zich hadden.
Exact
en dat feestje gingen betalen. Die tijd is wel voorbij, denk ik.
Mm-hmm. Ja, dat is echt wel klaar.
Ja.
Dat is, in de Moto2 is dat nog, Moto3 is dat ook nog.
Mm-hmm.
Maar ook al wordt er zo idioot hard gereden, dat je als... in de Moto3 heb je een jongen wiens vader het geld meebrengt voor het hele Britse team. Dan zijn de resultaten eigenlijk niet goed genoeg. Maar dan kan je nog wel blijven. Ja. Maar MotoGP is dat kan.
Ja, je ziet het nog wel natuurlijk dat ze 1 topper nemen en 1 dik betalende rijder.
Eentje die de boel moet betalen.
Om de begroting sluiten te krijgen.
Eén Lance Stroll.
Ja.
Op 2 wielen dan.
Ja.
Hey,
ja.
We moeten het even hebben over de andere Benelux jongens nog. We zullen het rijtje met de Nederlanders maar afgaan. Hè. Zullen we Bo als nummer 2 doen?
Ja, Bo. Ik heb toevallig vanmorgen even contact met hem gehad. Helaas gaat hij niet naar Le Mans.
Okay.
Schouder en enkel. En nu begreep ik dat waarschijnlijk de enkel gescheurde enkelbanden meer problemen geven dan een breuk in zijn sleutelbeen.
Ja, maar hij heeft zijn hoek niet laten opereren.
Nee. Maar dat werd direct eigenlijk al gezegd. Want we kwamen hem... Even kijken, direct na de wedstrijd sprak ik hem al even. En toen was hij al... foto hadden ze al gedaan op het circuit. En toen zei hij al, ja, het is maar een breukje in het sleutelbeen. Ja. En toen konden ze de... Ja, het is echt gekkigheid, joh. Ja. En toen konden ze de enkel nog niet goed zien, wat er daar nou precies aan de hand was. Maar het leek toch iets afgescheurd door de val. Dan is hij als een razende gelijk, want dezelfde avond was hij alweer in Nederland. En het is ook wel grappig. Als je als coureur terug moet naar Nederland met een geblesseerd been, mag je niet in het vliegtuig, hè? Want dan moet je een want dan gaan ze allemaal moeilijk doen. Dus die heeft wel even op standjes gebeten. Gewoon rechtstreeks vliegtuig in. Pom, 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 gelopen zo. En dan,
Niets aan de hand.
Nee, want als je enorm met krukken aankomt of zo, dan laten ze je niet in. Dus, en die is gelijk dezelfde avond nog met de normale vlucht. Dus die hebben geen privéjet, zo, die jongens.
Ja.
En nu vanmorgen zei hij van nee, Le Mans gaat het risico niet nemen.
Hij gaat voor de behandeling van normale sterfelijke mensen van een bot laten helen op 5 weken tijd.
Ja.
Zoiets.
Ja. Nou, daarom, het is een verstandige vent. Hij is in alles altijd heel erg rustig. Ik zei ook al, nou, je kan ook wel heel volwassen zijn opeens. Maar hij zei, ja, het is gewoon je loopt kans dat je meer kapot maakt dan dat je wint. En er is niks te winnen. En Le Mans is sowieso toch wel een kutcircuit. Dus dat zei hij niet, hoor. Dat vind ik. Wij moesten bij Ziggo moesten we 1 circuit uitkiezen waar we niet heen zouden gaan, omdat we wel naar Qatar gingen.
Oké.
Okay. Nou, dan hoef je niet te overleggen. Het was geen eens overleg nodig.
Wat valt er nog te zeggen over Bo dit seizoen? Zeer matig toch, hè?
Ja.
Of zie ik dat zo verkeerd?
Het komt er niet uit. Laat het
zit er wel in. Ik heb het idee dat het erin zit. Dat heeft hij ook best wel laten zien natuurlijk. Hij heeft zo nu dan een uitschieter zoals meer rijders die hebben. Mm-hmm. Hij is best voorzichtig. Valt er heel weinig af. Mm-hmm. Erg positief natuurlijk. Maar ik ben bang dat momenteel... En dat is eigenlijk helemaal geen gekke plek, hoor. Dat hij... Als je hem nu een nummertje zou moeten geven, zou ik zeggen 15. Hè, ja. Want, en dan zit je soms wel net in de punten, soms niet in de punten. Heb je een hele goede dag rijden in de top 10, heb je een slechte dag rijden in de top 20. Mm-hmm. Maar dat zijn geen pannenkoeken.
Nee,
want dan zit
niet.
Je binnen de secondegrens. Nou, mm-hmm. De secondegrens zit meestal 20, 22 man binnen een seconde. Daar zit je dan ruim binnen, daar zit hij binnen. Is ook voor een team een aantrekkelijke rijder, omdat die... En ik weet wel dat iedereen daar roept, omdat er dan in het team waar die nu zit Indonesische sponsoring is. Mm-hmm. Maar het is een rijder waar je wel op kan bouwen. Hij is er, hij komt, hij doet netjes, hij is, doet alles wat er moet gebeuren, zeurt niet, gaat gewoon aan het werk, komt met niet al te gekke resultaten.
Heeft hij volgend jaar nog een contract?
Nee.
Waar zien we hem volgend jaar terug?
Ja, dat is wel een dingetje. En ik moet heel eerlijk zeggen, kijk, als hij Le Mans niet rijdt en ik weet niet, de volgende is volgens mij Catalunya.
Mm.
Ja.
Ja.
Ja, kijk, hij rijdt wel bij een team. Ja, ja. Ja.
Ja.
Ze zetten Dani Munoz erop in Jerez tijdens de test. Ja, die trapte dat ding even naar een 12e plek.
Ja, dan zijn we uitgepraat.
Ja, en dan hou ik altijd mijn hart al vast bij dat soort teams. Wat gaat er gebeuren als je...
En dat team heeft ook altijd centjes nodig.
Ja.
Dat is niet...
En als een team in 2023 aan de start staat onder de naam Sack Racing, Stop and Go. En in 2024 als Kaas Up Team. Dan weet je vaak al genoeg wat er aan de hand is.
Mm-hmm. Ja, meestal is volgens de team-eigenaar was dat omdat hij dat leuk vond om ze nu en dan te doen. Ik weet niet of dat zo is, maar mensen die meer in het financiële zitten dan ik... zeiden dat dat misschien een handige methode was om bepaalde zaken met de Belastingdienst op een gunstige manier af te doen. Maar ik weet niet of dat zo is, dat is uit tweedehand, zeg maar.
Ja. Ja. Next, Zonta.
Ja, Zonta. Ja.
Zonta van de Goorberg.
Ik keek van de week even en toen dacht ik dat hij al 43 Grand Prix heeft ondertussen. Maar daar kan ik één of twee naast zitten. Ja,
ja?
Ja, want dit is wel zijn derde jaar ondertussen.
Ja.
En we denken altijd bij Zonta nog aan... Hé, daar is dat jonge gastje met die de Moto3 overgeslagen heeft.
Ja, ja, Zonta... Te veel ups en downs.
Het kan, maar het kan ook niet. Ja, valt het te vaak af?
Valt er iets te vaak af.
Maar heeft ze nu dan ook weer sessies dat je denkt... Even serieus, joh. Even serieus, het is hartstikke goed gewoon. Echt top 10. Rechtstreeks door naar Q2. Echt gewoon een goede coureur.
Maar te vaak op net even niet belangrijke momenten in de fout gaan.
Exact.
En kijk, als je een halve nat, half droog en denkt van... joh, dat is mijn kans in een vrije training om dan even bovenaan te staan. Ja, niet doen. En dat soort dingetjes moeten er volgens mij nog een beetje uit.
Nou ja, aan de andere kant vind ik het altijd bijvoorbeeld... maar dat is meer de echt natte trainingen. De jongens die vaak achterin zitten... moeten zich dan laten zien voor hun sponsoren, voor hun fans... voor alles en nog wat. Maar ja, half nat, half droog. Super tricky. En dat zijn vaak de momenten waarop Zonta kan shinen. Maar dan denk je wel... Oké, nu sta je derde of zo. Fantastisch. Ja, dan gaat hij er nog een keer voor zitten om toch eerste te worden. En ja, wat aan de ene kant lovenswaardig is. Maar aan de andere kant hoor je dan achter op het circuit dat schrapende geluid. En dan denk je, oh, dat is hem.
Ja, en wat ik altijd een lastige vind. Kijk, als die jongens een keer een goede uitslag hebben. Dan, en je zag het, we komen straks dan bij Barry Baltus. Die wordt in Qatar natuurlijk derde. Ja, dan ga je naar Portimao. Maar iedereen begint op nul.
Ja.
Maar als je dan na zo'n... raceweekend gaat, denk van, wow, ik heb op podium gestaan. Nou, dan weet je op voorhand al dat het misgaat.
Ja.
En dat soort dingetjes, dat is bij heel veel coureurs, is dat echt een issue.
Ja, ja, je neemt de woorden uit de mond, hè. Barry Baltus, om dan maar meteen de laatste Beneluxe erbij te halen. Die begint met een knal aan het seizoen, podium in Qatar. Maar iedereen weet dat Qatar altijd een beetje een heel uitzonderlijke race is. Absoluut geen referentie voor de rest van het seizoen. Tweede race eindigt hij op een 13e of 16e plek. Ik weet het niet meer van buiten, maar
Maar dat zijn die mentale dingetjes die zijn zo belangrijk in Moto 3, Moto 2.
Maar tegelijkertijd heeft Barry echt wel laten zien dat hij ook over flink wat talent beschikt. Alleen, hetzelfde verhaal van de rest van de jongens. Hè.
Ja,
die opstapklasses zijn gewoon zo ontzettend competitief.
Ja, maar die Moto 2 is gewoon een killingklasse. Mm-hmm. Kijk, de eerste 20 binnen een seconde. Ja, daar rij je geen koekenbakkers. En dan hoeft er maar iets te gebeuren. Mm-hmm. Ja, het verschil tussen vierde staan of achttiende staan is heel klein.
Ja.
En er moet gewoon echt, echt alles kloppen. Ja. En dan zijn dat soort dingetjes, zeg maar, tussen je oortjes van... vorige keer heb ik op het podium gestaan. Dat sluipt er... bij heel veel van die jongens zo makkelijk in.
En moet ik toch iets, ook daar iets... ja, wat minder aardig klinkt over zeggen. Maar bij RW Racing, zijn team, zeg maar, Idrofolia. RW Racing.
Ja.
Dat is een team die het al jaren wat lastig heeft, zeg maar. Financieel is het niet altijd makkelijk. Het is elk winter gebeurt er wel weer wat. En dit jaar ook opeens was dan de sponsor weg. Hebben ze weer wat anders kunnen vinden. Als je dat afzet tegen het rijkste team in de Moto2 paddock, Mark VDS, dan kan je niet anders dan zien dat er daardoor verschillen komen. Hè, Mark VDS die brengt gewoon 20 velgen naar de velgenboer of naar de bandenboer en zegt leg ze allemaal maar om. Bij RW GP Racing hebben ze er maar 10. Even als voorbeeld. Ja. Nou, wat krijg je dan? Het is laatst gebeurd bij een wedstrijd dat ze wilden starten aan een wedstrijd dat een van de coureurs kiest voor een bepaalde band. En dan wordt er al gezegd, ja, nee, shit.
Alleen een gebruikte set van?
Of, die hebben we niet liggen. Die set hebben we wel. En nu is het tegenwoordig ook zo dat Pirelli om 5 uur de deur dicht doet. Dus voor 5 uur hadden we die om moeten leggen, is niet gebeurd. Dus dan,
En dat was wel een foutje van de crewchief.
Ja, maar dat zijn fractionele kleine dingetjes. En zo zijn er best wel veel natuurlijk in een team wat het financieel wat lastiger heeft. En waardoor je dus zo nu en dan achter de feiten aanloopt. Waardoor je dus dingen gebeuren die je een 2/10 kosten. Want daar reken ik het maar even om. Ja. Met 2/10 sta je gewoon 10 plekken achteruit.
Ja.
Ik moet er een beetje van lachen dat er bij Pirelli na 5 uur ook geen banden meer gelegd worden.
Dit jaar zijn we overgestapt. Het
is misschien omdat ik voor een Italiaans bedrijf gewerkt heb, niet zo lang geleden. Maar nee, het is een heel herkenbare situatie.
De algemene tendens wel, want we hadden tot vorig jaar natuurlijk Dunlop.
Ja.
Daar kenden we elkaar allemaal. Iedereen kende hem. Iedereen kende de technische jongens ook. Die liep ook rond. En daar had je ook echt wat aan. Hè? Gary van Dunlop. Iedereen kent Gary van Dunlop. En als je er niet helemaal uitkomt, vraag je, joh Gary, kan je me helpen? En dan stuurt hij geen andere band. Maar dan zegt hij wel, nou misschien, kijk eens even naar je bandenspanning. Of kijk eens naar dit, of kijk eens naar dat. Of misschien moet je met een gebruikte, of weet ik veel. In ieder geval, daar had je wat aan. Ja, en bij Pirelli, het woord wat ik hoor, is arrogantie. Die zeggen dus ook gewoon, dat komt blijkbaar wel door de arbeidstijdenwet. Om 5 uur, als de band er niet op ligt, dan zoek je het maar uit.
Ik krijg wel na elke race een mooie mailing in de bus. Dat alle records weer gebroken zijn.
Ja. En dan zegt meneer Barbier, zegt dan ook, Barbier, die zegt dan ook altijd, eigenlijk, als je die persberichten leest, zegt hij eigenlijk, jongens, wij brengen banden mee. En jullie zoeken het verder lekker zelf maar uit. Dat zegt hij.
Dat zijn dan zo de verhalen die je toch niet meekrijgt. Je
leest het persbericht met dat in je achterhoofd altijd zo. Van, joh, dit zijn banden. Wij weten alles van banden. We hebben dit meegenomen. We nemen altijd dezelfde banden mee. Heel toevallig is een ander bandje. Als jullie heel erg zeuren, maar liever niet. En dit zijn de banden, los het maar op.
Daarmee zitten we al aan de eerste helft.
Jemig.
Even pauze.
Ben je op zoek naar nieuwe motorkleding of accessoires? Dan ben je bij Groenburner Motorgear aan het juiste adres. Met meer dan 28.000 verschillende producten op voorraad, hebben we altijd het juiste product voor de beste prijs. Je vindt ons langs de A59 vlakbij Den Bosch. Tijdens het motorseizoen zijn we maar liefst 7 dagen per week geopend. Bestel je liever via onze webshop? Dan versturen we jouw bestelling nog dezelfde dag als je op werkdagen voor 10 uur bestelt. Groenburner Motorgear. Fun starts here. En nu terug naar de podcast.
Ik mag gewoon deel 2 weer openen. Dus, want dat heb ik aan het begin ook heel goed gedaan, zegt...
Bijna,
zei Arno in de pauze.
Nee, in deel 2 gaan we gewoon verder met de GP's, met onze gast Evert Slager. En ik denk toch wel het belangrijkste nieuws van de afgelopen dagen, dat zijn de nieuwe regels die er aangekondigd worden. Vanaf 2027 gaan de dingen serieus veranderen.
In de MotoGP.
MotoGP.
Ja.
Correct.
Exact.
Ik zal misschien de regeltjes gewoon heel even kort afgaan. Het belangrijkste, denk ik, is de motorinhoud.
Ja.
Die
gaat
een stukje verkleinen. En dat brengt ons ook meteen terug bij het begin van deze podcast. Want in het GRS waren er een hoop geluiden dat de circuits eigenlijk te klein werden voor de huidige generatie megakrachtige motorfietsen.
Ja.
Dus we zien een overstap van 1000.
Dat is wel een beetje een lulverhaal, vond ik. Want dat wordt vooral altijd gezegd in Spanje. Elk ander circuit ter wereld zou gewoon afgekeurd zijn. Maar in GRS... Daar kan je niet wegblijven.
Jij had GRS afgekeurd.
GRS is gewoon totaal niet MotoGP waardig meer. Allang niet. Eigenlijk kan je dat altijd zien aan airfences. Als er airfences zijn van die opblaasdingen langs de baan, dan weet je eigenlijk, is dat maar voor één reden. Dat is een labmiddel omdat de uitloop te klein is. Nou, op GRS is op heel veel plaatsen de uitloop te klein. En vooral in het binnenveld, zeg maar, zoals ze dat dan noemen, 9 en 10. Maar ook op snelle bochten 11, 12 naar de paddock terug. Nou, dat is echt niet normaal. En als je eraf gaat, dan zit je dus... En dat hebben we vooral in de test dinsdag gezien. Bij de Moto 2 ook nog.
Ja.
Dat de motor van Agoura gewoon volledig rechtdoor... En dat de voorvork in de hekking...
Die foto heeft iedereen gezien, hè?
Ja. Precies. En dat zorgt er dus voor dat... Ja, uiteindelijk die circuits gewoon niet veilig genoeg meer zijn. En
maar dat gebeurde ook met die crash van Acosta. Hè? Ja. Die motorfiets ging ook zo hard airfans in dat de rode vlag kwam.
Dat was, niet,
was in de warm-up volgens mij op zondagmorgen.
Klopt. Mm-hmm. Dat neemt niet weg dat motoren 363 km per uur tegenwoordig lopen. Dat is echt fucking hard. Hoor.
Ja, ja.
Dat echt, en nu willen ze dat terug gaan schroeven door van 1000 naar 850 cc te gaan. Ja, ik heb zeer slechte herinneringen aan het 800 cc tijdperk. En ik denk iedereen, maar blijkbaar hopen ze dat nu tegen te
Ja, het is eigenlijk om twee redenen. Hè? Om de snelheid iets naar beneden te halen, maar ook om de motorfietsen zuiniger te maken. Ja. En een groen voetje te halen, zeg maar, voor
brengt ons meteen bij hoofdstuk 2 van de fuel, biosustainable fuels vanaf 2027. Momenteel is het 40% biosustainable.
Ja. Ik vraag me altijd af hoe dat kan, joh. Ik bedoel, ik denk al... die 10% ellende die we hier in Nederland te koop hebben aan de pomp. Nou, dan moet je ook geen 10 minuten stilstaan met je motor, want dan kakt dat hele ding al in.
Ja.
Maar met 40%, maar blijkbaar kan het 100% prima.
Misschien belangrijker dat ze van 22 liter benzineinhoud naar 20 liter gaan. Ja, 2 kilootjes lichter.
Ja. Ja.
En ja, met dat lichte verhaal komen we eigenlijk ook wel een beetje bij de aerodynamica. Dat is de trend van de laatste jaren, die aerodynamica die helemaal uit de hand gelopen is, mogen we toch wel zeggen.
Die moeten ze er gelijk afslopen.
Ja, dat gaat ook gebeuren.
Ja.
De neus moet smaller, de achterkant moet lager en wordt gehomologeerd. Dus die vinnen en zo, ik denk dat dat allemaal klaar is.
Mm-hmm. Ja, en wat je met name ziet is natuurlijk dat je daardoor minder makkelijk in kunt halen. Dus minder inhaalacties krijgt.
Ja. Nou, dat hopen ze dan. Dat moet ik ook nog wel eens zien. Ja, hoor. Dat, ook met die 850 cc. Want uiteindelijk is bij alles goed idee. Maar uiteindelijk zitten ze nu in Borgo Panigale. Zitten ze al te bedenken. Hoe kunnen we iets verzinnen waardoor we toch... werkt het ook in de racerij.
Ja. Op de MotoGP website staat het zelf... This will create even closer racing with even more overtaking.
We hope.
Als je langer dan 3 jaar naar de MotoGP kijkt... dan weet je dat het ooit anders geweest is.
Ja. Ja, ja.
Maar dat brengt ons ook meteen dan bij het volgende puntje... van de ride height en de hole shot devices. Want dat is denk ik nog veel meer een boosdoener geweest... dan de aerodynamica toch.
Ja.
Ja. Gewoon bij het uitkomen
van de
bocht.
Als je met name ziet de KTM's, hoe die starten... Niet normaal.
Het lijkt wel zo'n Amerikaanse slee, weet je wel... met van die lucht elektrische vering erin.
Air ride.
En dat je dan ching en dan die muziek en dan echt niet normaal hoe laag dat ding op de grond hangt.
Ja, dat maakt het wel weer leuker, denk ik hoor. Want als je nu ziet hoe Binder af en toe kan starten met zo'n KTM, dat is net een kogel die dwars door het veld heen vliegt.
Ja. Als ik dan naar de race kijk, ik vind het nog belangrijker dan de start, is gewoon dat je bij het uitkomen van de bocht... Konden goede rijders vroeger nog echt het verschil maken met perfecte bocht uit te komen. En nu wordt het steeds meer gewoon wie remt er het laatst in de bocht. Oké, bochtensnelheid is voor jongens allemaal ongeveer hetzelfde. Zijn ze zo aan elkaar gewaagd. En dan is het opnieuw gewoon een drag race naar de volgende bocht. En,
ja, dat wil ik toch, vind ik niet helemaal waar. Want wat ik er bijvoorbeeld weer extra aan bijgekomen vind... Ik vind zelf al, en dat misschien omdat ik een oude zeikert ben... dat het best wel een hoop op je afkomt als je aankomt op een bocht... Maar je moet dus nu nog een ding erbij doen als je die bocht uitkomt. Want je mag dat niet elektronisch laten regelen. Je moet zelf mechanisch
knopje
moet je dat systeem continu bedienen. Ja. Dus je moet elke keer als je die bocht uitkomt, moet je weer met je duim meestal een ander knopje induwen om goed die bocht uit te komen. Nou, geef het je te doen, al die ellende bij elkaar.
Ja, maar goed, kijk, als je al kijkt hoeveel knoppen die jongens op het stuur hebben.
Haal
eraf. Die jongens moeten met racen bezig zijn, niet met knoppen hier naar beneden, linker ding. Dus,
ik snap wat je wil zeggen. En ik snap ook dat die opmerking van sterfelijke motorrijders zoals ons, dat die dan wel komt. Maar dan haal ik me zo'n onboard filmpje van Casey Stoner voor de geest, waarbij die zo even iedere ronde per bocht zijn tractiecontrole nog netjes aan het bijregelen was. Ja. Ja, die zitten op zo'n ander niveau, die aliens. Nee, dat ene knopje indrukken bij het uitkomen van de bocht, dat is...
Het lastige
is niet eens stil, volgens mij.
De basis van alle ontwikkeling is aan de ene kant willen we niet dat het te hard gaat en dat het competitief blijft. Mm-hmm. Aan de andere kant willen alle fabrikanten winnen en willen wij ook dat er nieuwe technieken komen.
Juist.
Nou, veel nieuwe technieken komen uit de racerij, zijn daar ontwikkeld. Dat is ook lang waarmee de fabrikanten hebben gezegd, daarmee kunnen we verantwoorden dat we 3 triljoen uitgeven om te racen. Want kijk eens, daar hebben we toch ook ontdekt. En dat wordt een beetje lastig. Ik ben zelf groot fan van British Superbikes, BSB.
Juist.
Daar mag bijna
waar
niks.
Geen elektronica is.
Maar het is wel een beetje raar dat als je dan terugloopt naar de parkeerplaats en je eigen motor stapt, dat daar meer op kan dan op zo'n racing van hun. Weet je wel? Dat je wel traction control en wheelie control en slide control en die hele shit allemaal hebt.
Ja.
Dan denk je ook wel een beetje, ja.
Maar ik denk ook wel dat een beetje is, ze willen natuurlijk graag nieuwe fabrikanten hebben in die MotoGP-klasse. Dat ze het ook wel iets...
Denk jij dat BMW komt? Dat het
nou, we hebben een heel... of mijn collega Guido Venneman, die heeft een interview gehad met Mark Bongers. Dat gaan we deze week nog publiceren.
Mm. Mm-hmm.
En ze gaan er wel serieus naar kijken. En
dus geen antwoord op mijn vraag, vind ik.
Nee, maar...
Wat denk jij?
Ik denk dat ze het gaan doen, ja.
Oké. Okay.
En om meerdere redenen. Dus ze hebben nu aangegeven, zeg maar, als de nieuwe... We gaan ons niet bemoeien met de nieuwe reglementen. Als de reglementen de nieuwe er zijn... Dan gaan we calculeren en gaan we een begroting maken en gaan we kijken of we in kunnen stappen.
Ja.
Of dat in 2027 of later is. Kijk, maar wat je ziet, Mark Bongers, een Nederlander, die de baas was, zeg maar, van BMW Motorrad Motorsport. Ja, die is een trapje naar beneden gezet. Er is een nieuwe man gekomen. Ik ben zijn naam even kwijt. Die is, zeg maar, nu de nieuwe baas van BMW Motorrad Motorsport. En die komt bij BMW M weg. En die is altijd verantwoordelijk geweest voor de contracten, voor de auto's en de contracten met Dorna MotoGP. En die is heel erg MotoGP-minded. Dus ja, als je alles bij elkaar optelt, dan zit daar wel een linkje wat wijst naar de MotoGP. Nou, hij heeft gelijk zijn collega van BMW M meegenomen. Dus er zitten twee mensen nu van BMW M die uit de auto's komen die een hele goede connectie hebben met Dorna MotoGP. Die gaan nu, zeg maar, hebben de eindverantwoordelijkheid over BMW Motorrad Motorsport. Ja. Dus ja, daar zitten wel een aantal linkjes. En als je dat interview met Mark Bongers, dan hoor je wel tussen de regels door dat ze er heel serieus naar kijken.
Mm-hmm. Oké, heel snel op racesport.nl te zien.
Ik hoor nu trouwens ergens krekels bij Kawasaki. Maar van BMW weten we trouwens ook dat die ooit wel de kans gehad hebben om... Ja, gewoon het oude materiaal van Suzuki over te nemen, toch?
Ja, maar goed, ik heb zelf een paar jaartjes bij BMW...
Bent nog teambaas geweest bij BMW.
Het eerste jaar, zeg maar, dat ze in de World Superbike stapten, hebben de eerste 2 jaar heb ik daar rond mogen lopen. En ja, iemand van niemand anders wat overnemen, dat is de BMW...
Komt niet
te vragen. Dat is niet de BMW-stijl.
Hadden ze ook voor lul gestaan, toch?
Ja. En dat gaan ze denk ik niet doen. Maar goed, ik ben wel van mening dat er te veel auto-invloeden nog zitten in het huidige World Superbike project. Ja. En dat daardoor het ook wel wat langer duurt. Want,
en het is altijd heel persoonlijk, want wat jij net vertelt van die baas, dat klinkt ook heel logisch. M Motorsport van BMW, inderdaad, die leveren de auto's aan de Dorna, dus bla 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 bla. Maar dat is bij Motorrad ook altijd zo geweest. En bij World Superbikes in de tijd, de eerste keer dat ze dat probeerden. Ja, dan komt er gewoon een nieuwe baas bij BMW.
Ja.
En die kijkt een beetje om zich heen. En dan komt de boekhouder meestal, die wordt naar een afdeling gestuurd om te vragen, hoeveel wordt er hier eigenlijk verdiend? Oh, niks. Ja. Oh, stekker eruit, weg.
Klaar.
Ja, zo gaat het.
Nou goed, kijk, als je zeg maar de nieuwe baas destijds, zeg maar, van BMW Motorrad, ja, die gaat gewoon kijken. En is dat een motorsportfan?
Ja,
al
exact.
Is dat op het hoogste niveau daar? Ja, dat speelt toch allemaal wel mee, hoor.
Ja. Gek, hè? Ja. Oké, dat was...
Ik weet niet of ik dan als Belg heel luid moet roepen of niet, maar in het endurance racing doet BMW Motorrad het natuurlijk heel goed met een Belgisch team.
Klopt.
Van Werner Dame en Steven Cazaar. En als we het dan toch over motorsport hebben, heel even kort ertussendoor gooien dat iedereen gewoon op 7 en 8 juni even naar Spa moet gaan. Dat sluit trouwens ook aan bij de circuits die niet MotoGP gekeurd geraken.
Ja, ja.
Want Spa is in mijn ogen nog altijd ver uit de mooiste circuit ter wereld.
Of maar, jij naar de 6 uur van Spa... Nee, wat was het?
De 8 uur.
De Spa EWC.
Ja.
Of jij daarheen ging. De 8 uur van Spa.
De 8 uren van Spa, ja. Dus het is geen 24 uur racing meer.
Nee.
Maar de 8 uren, daar ga ik sowieso naartoe. Wat de TT voor Nederlanders is, dat zouden de 24 uren van Spa eigenlijk ook gewoon voor België moeten zijn. Helaas, sinds de terugkeer 2 jaar geleden, bleven de bezoekerscijfers echt uit. Dat was gewoon een flop. Daar moeten we ook niet over gaan liegen. En dat vind ik heel jammer, want het is zo'n prachtig circuit. Het is het endurance race, het is niet dezelfde sensatie en adrenaline als in een MotoGP-race of als in een sprintrace. Maar tegelijkertijd heeft het weer zijn eigen hele
je moet wel van bier fijne dingetjes. Dat maakt het wel veel leuker.
Bier kan helpen, maar ik ben zelf niet de grote bierdrinker. Nee. En ik vind het toch ook een hele leuke race. 1, omdat het een prachtig circuit is. 2, omdat er zoveel mensen rondrijden.
Ja. Ontvolgen is het vreselijk. De laatste keer dat ik bij de Boldoor was, 24 uur. Na 10 minuten ben je echt totaal langs de baan.
De klus
dan,
kwijt.
Hè? Totaal kwijt wie er waar rijdt. Nou, dan doe je maar je eerste biertje dan. Ja. Na een uur of 3 denk ik, nu moet papa even liggen, want papa is een beetje moe.
Endurance,
en dan zie je 2 keer zoveel motors al rondrijden in één keer.
En ga je even in je tentje liggen en dan 4 uur later word je wakker. Denk je, nou, er is niks veranderd, maar dan is alles veranderd.
Ik bedenk
het is
me
wel
net
gezellig.
Heel leuk.
Dat het vroeger zoveel moeilijker moest zijn, dat je nog effectief papiertjes moest gaan halen om te volgen. Nu volg je tenminste op je telefoon.
Ja, inderdaad.
Of kijk je zelfs tegelijkertijd naar de livestream.
Maar ja, dat is
in België
dan
weer
lastig op je telefoon, want internet doen ze niet aan daar. Ja, precies.
Maar wel een mooi evenement hoor, Spa-Francorchamps, 100%.
Ja. Dus ga ik er naartoe? Ja, absoluut. Ja. Absoluut.
Hebben we daarmee, want we moeten toch even een beetje door.
Ja, we moeten trouwens verder over de MotoGP-regels.
Ja.
Want een laatste dingetje dat erbij staat, wat ik ook wel interessant vond, maar waar ik helemaal niet aan uit kan, is de GPS-data van alle rijders. Die wordt beschikbaar voor alle teams na iedere sessie.
Dat vind ik heel bijzonder. Wat bedoelen ze daar mee? Ik denk de positie op de baan, lijkt mij, GPS-data. Maar positie op de baan, wat heb je daar nou aan?
Ja, nou, dat was voor mij ook een beetje onduidelijk. Ja. Hoor. Ik denk, ze gaan alle data delen, maar dat zal niet gebeuren. Nee. Maar GPS-data, maar wat doe je met GPS-data?
Je kon altijd al zien waar iemand rijdt. Ik bedoel, dat kan je met de transponder, maar dat is niet 100%. Ik bedoel, dat gaat. Mylabs doet dat dat Nederlandse bedrijf regelt dat, maar dat is gewoon. En dan rekent hij hem door en dan zie je hem wel bewegen op de baan, maar hij rijdt daar niet echt. Dat is een doorberekening die er gebeurt. Dus ik kan me voorstellen dat dan echt real-time wordt, dat je kan zien waar iemand zit.
Mm-hmm.
Ja, daar zal best voordeel aan zijn, maar ik heb tot nu toe nog niet aan niemand kunnen vragen van een team wat daar het voordeel van is. Dat weet ik gewoon niet.
Ja, ik kan me ook moeilijk voorstellen, als het dan gaat over data, Ducati staat momenteel met 8 motoren op de grid. Die hebben gewoon zo'n ontzettende overmacht, dat willen ze ook behouden. Daar gaat dit toch geen verandering in brengen?
Nee, dat geloof ik ook niet.
En de concessies hebben we nog als laatste volgens mij. Yes. Nou, dat is, iedereen begint weer op standje B. Dan wordt er wat sneller gerekend als het kloten gaat, dat je dan wat meer dingen mag.
Ja,
nou, dat is prima.
Oké, tot zover de nieuwe regels. Eén is zeker, vanaf 2027 gaat het toch wel een beetje different ballgame worden.
Precies.
En als we het dan toch hebben over de verdere toekomst. 2031 is nog zo'n een jaartal dat bij Raceport in één keer op de website opdook. Dat is voornamelijk voor de Nederlanders, maar ook voor veel Belgische fans die jaarlijks naar Assen afzakken. Het contract is er weer door. We mogen toch echt wel blij zijn dat die GP voor zo lang vast ligt.
Ja, dus om meerdere redenen natuurlijk. Kijk, iedereen hield zijn hart al een beetje vast dat Liberty Media, zeg maar, Donna niet over de aandelen van Bridgepoint overgenomen had. Ja, wat gaat er allemaal gebeuren? Gaan
ik dacht
we meer
een straatrace in Jakarta. Dat dacht ik.
Nou ja, dat soort ideeën.
Vegas. Kijk, Vegas, Miami.
Ja, gaat dat ten koste van de echte circuits in Europa? Nou, dat zal ongetwijfeld een aantal. Maar goed, Assen blijft in ieder geval tot 2031 op de kalender.
Ja. Mm-hmm. Ik vond wel, daaraan MotoGP zag ik aankomen, maar het leek wel een beetje alsof World Superbikes als een soort het achterlijke zusje mee mocht, zeg maar. Een beetje van, dat hebben we ook maar tegelijk gedaan. En vroeger waren dat gewoon losse dingen van elkaar. En nu wordt dat een beetje zo van, dat doen we ook maar.
Ja, maar Assen is wel heel blij met de WK Superbike. De Moneymaker is natuurlijk de TT.
Ja.
Maar goed, ook de World Superbike tot 2031 in Assen.
Juist.
Ja. Ja. World Superbikes, het zou zo mooi zijn als het dan even veranderd wordt naar september gewoon weer terug. Want dat april, regen en die koude, ben ik een beetje klaar mee.
Onze bericht stond nog niet 5 minuten op de website. Toen waren de eerste 10 mailtjes al binnen. Gaan we ook weer naar september.
Nou, dat vind ik een mooi bruggetje, Arno.
Ja, absoluut. Maak het maar.
Maar ik maak het maar. Oké, wij hebben zeg maar jarenlang... Nee, dat is niet waar. We hebben heel veel afleveringen gemaakt van deze Groenburger Motor Podcast met een zekere, we zullen zijn naam niet noemen, maar Joost O. te A, zeg maar.
Ja.
En Joost O. te A, die om onduidelijke redenen waarvan wij denken dus dat het de belasting is, is die ertussenuit genaaid. En die heeft ons een brief gestuurd. Ik zal dus geen namen noemen van wie deze brief is. J.O. te A staat eronder.
Ja.
Lieve Evert, een oprechte vraag. Sinds jaar en dag heb ik respect voor je werk als chef race sport, bla 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 bla. Allemaal waar, ja. Maar iedere keer verbaas ik me weer over je bijna smekende omroepen om de toon van de reacties fatsoenlijk te houden. Maar je lijkt een gevecht tegen de bierkaai. Dat. Nou, dan kan ik het hele verhaal verder voorlezen. Maar mij is dat ook wel eens opgevallen. Dat ik denk, joh, Evert, laat het los. En, en aan de andere kant verbaast het mij ook. Ik bedoel, ik heb een website. Arno heeft een website. Ik weet het niet. Ja, jij waarschijnlijk wel. Jij krijgt ook dat soort reacties. Maar dat is door... Nee, ik krijg nooit dat soort reacties.
Het is voornamelijk social media is wel echt een dingetje.
Ja, maar niet wat er bij jou gebeurt. Bij jou is echt bij de wilde spinnen af.
Ja, dat... Kijk, wij zijn... Ja, hoe moet ik het zeggen? Wij noemen onszelf niet echt media, maar wij zijn sportpromoters. En dat proberen we onze sport op een zo goed mogelijke manier te promoten in Nederland. Ja, en als je dan soms ziet hoe mensen reageren, wat ze durven te zeggen. Mm-hmm. Ja, eigenlijk moet ik daar niks mee doen. En toch doe ik het.
Ja, jij reageert.
En ik doe het niet heel vaak. Maar het is voor mij een manier om even mijn hart te luchten. Dan ben ik het even weer kwijt en denk van boek dicht, we gaan weer verder.
Maar ik heb al 10 keer tegen gezegd en ik ben zeker niet de enige van, joh, Evert jongen, doe dat nou niet.
Ja, zeg ik ook elke keer tegen mezelf. Ja, dat zie en je toch zo. Doe ik het.
Ja. Maar en, waar komt het vandaan? Ik bedoel niet om
de ik denk dat toch de betrokkenheid van de sport is. En ik zie, we hebben natuurlijk ruim 50.000 volgers op Facebook. En ook de echte fans gaan zich daar echt aan ergeren. Mm-hmm. En ja, dat doet gewoon...
Ja, maar waar komen die mensen vandaan? Niet om het een of ander, maar waarom gaat het internet nog steeds over halve garen... Die een wereldwijd complot tussen Marques en Rossi nog steeds zitten te bespreken, jongens? Even serieus.
Ja, ik snap dat ook niet. En kijk, het is in mijn ogen het belangrijkste is onkunde. Kijk, er zijn mensen bij die denken nog, stel dat je 22 van die maloten, die hebben een rechte pols en een heel groot hart en die gaan heel hard rondjes rijden. Ja, dat is onze sport al lang niet meer. Er zit veel meer achter. Alleen als je je daar niet in gaat verdiepen, ja, dan krijg je dit soort onnozele reacties. Ja, dat is gewoon... Kijk, en dat die mensen reageren, ja, jammer. Maar ik vind het gewoon zo jammer voor de echte fan... beest die we opgebouwd hebben, die ergeren zich daar blauw en geel aan.
Maar kan je die gasten niet gewoon blokkeren?
We hebben zo'n beetje 2000 mensen geblokkeerd, denk ik.
Echt?
Holy wel shit. Meer, denk ik. Ja. En elk weekend blokkeren we nog weer mensen. Maar gelukkig heeft Facebook of Meta, moet ik eerlijk zeggen, ons een beetje geholpen sinds een maand. Wij kunnen nu een instelling, we moeten het wel bij elk bericht, en soms vergeten we het nog wel, kun je nu een keuze maken wie er kan reageren. Mm-hmm. En we hebben nu een keuze gemaakt van... je moet Raceport volgen. Mm-hmm. En je moet Raceport langer dan 24 uur volgen.
Oh, dat is slim. Mm-hmm.
En die mensen kunnen reageren. Nou, en het gebeurt heel vaak in een weekend. Je waarschuwt een paar keer of je kent je papa Heimers inmiddels al. Je blokkeert ze. 5 minuten later hebben ze Pietje Puk, hotmail.nl en ze komen weer terug. Nou, dat heb je nu weg. Want die mensen die... zo hoog in hun emotie zitten, gelijk een nep-account aanmaken en weer gaan reageren. Ja, dat gaat niet de eerste 24 uur. Nou, en 9 van de 10 zijn dan denk ik al een beetje tot bezinning gekomen. Ja. En hebben ze gedacht van, joh, wat voor stoms heb ik 24 uur teruggeroepen. Laat ik dat maar niet weer doen.
Maar dat kan toch niet dat het er zo... Ik bedoel, ik vind de emotie juist supermooi. Maar het kan toch niet zo dat het er zoveel zijn die dan... Nou, ik zie ze nu dan wel dingen onder jouw berichten voorbij komen. Daar even serieus, joh. Dat elke keer wordt vooral jij of jullie worden ervan beschuldigd partijdig te zijn.
Ja.
Denk, joh, wat is dat nou weer voor een onzin?
Nee, maar wij weten, als wij een bericht plaatsen op de website... waar Marques in de titel staat, Rossi in de titel staat... en Lorenzo in de titel staat... dan kun je gewoon twee mensen gewoon fulltime achter de PC zetten. Want dan van de eerste 20 reacties die er komen, worden er al... 15 geblokkeerd omdat ze een scheldwoord...
Ja, en dat is meteen ook het giftige van die social media natuurlijk. Hè? Want op Meta, laten we er eerlijk in zijn, ze willen natuurlijk ook gewoon dat er interactie is.
Ja.
Dus die berichten worden beter gedeeld, worden beter gelezen. En zo krijg je eigenlijk een spiraal.
Ja, nou kijk, en wij hebben heel vaak wel gezegd van joh, stop. Maar kijk, dat kan ook niet. Want we hebben per dag komen dus gemiddeld tussen de 5.000 en 10.000 bezoekers via de social media naar je website. Mm-hmm. Ja, als je dat weghaalt, schiet je jezelf ook in de voet.
Ja, en daar zit je ook met die onderwerpkeuze gewoon, hè, dat de mensen onderling tegen elkaar ja, een flame war beginnen. Ja. En dat heb je dan minder met onderwerpen, ja, zoals wij schrijven, over nieuws. Je gaat altijd een Honda-liefhebber hebben die Yamaha maar kut vindt en ga ze maar voort. Ja. En die zullen elkaar dan misschien ook wel eens aanvallen in een comment. Maar dan kunnen wij nog even op het knopje duwen, delete, en dat is klaar. Ja. Tegenover als je een legertje hooligans erachter hebt staan. En,
nee, dat is waar. En het verbaast mij
het gaat zo ver afgelopen jaar met de TT. Moest ik speciaal op P1 parkeren. Want ze wilden gewoon niet dat ik voor de tunnel uitstapte. Gewoon zoveel bedreigingen voor de TT. Dat mensen
zeiden,
dat mensen gewoon zeiden van... we wachten hier wel even
maar
op.
Maar wat was dan zeg maar de... wat was hetgene wat jou... wat die mafketels, wat vinden ze dan waarom ze jou...
Omdat ik... deze man was echt een puur Valentino Rossi fan. Die me bleef bedreigen voor de TT. En die vond dus dat wij een pro-Marquez site waren en anti-Rossi. Ja, en toen hadden we hem geblokkeerd en toen ging hij helemaal los.
Wow.
Dus kwam hij nog twee keer terug. Maar die bleef mij bedreigen, gewoon via persoonlijk via Messenger. Nou, elke keer weer blokkeren. Maar
dan doe je toch aangifte leuk op.
Ik heb daar wel contact over gehad met de politie. Maar goed, in verleden, in 2016, zijn er twee mensen veroordeeld. Die hebben ook echt, heb ik aangifte gedaan. En die zijn er opgepakt. En dan sta je versteld te kijken. Dat is gewoon een getrouwde man met drie kindertjes die ergens...
Niet normaal, hè? Ja. Niet normaal, jongen. Ja. Ja, die passie die ons, die je drijft voor hetgene waarom je die sport zo mooi vindt. Ja. Blijkbaar kan ook volledig linksaf gaan.
Nee, maar dan zal ik nog iets mooiers vertellen. Kijk, wij doen, zeg maar, als bedrijf zijnde, we hebben racesport, maar wij hebben ook ES Event en sportpromoter. Wij doen voor heel veel coureurs ook de social media. Mm-hmm. We doen de media dingen voor een aantal teams, voor heel veel coureurs. Dus ik zie ook, zeg maar, de Instagram accounts van heel veel coureurs die we beheren. Dus daar zie ik ook de berichten binnenkomen. Mm-hmm. En er zet iemand over een Nederlandse coureur, ik zal geen namen noemen, die zet er op van, was helemaal shit, hij brandde hem helemaal af. En ik zit op mijn telefoon te kijken en ik zie op de Instagram van die coureur die kwartier daarvoor helemaal afbrandde, staat hij gewoon een slijmverhaal op zijn persoonlijke messenger, stuurt hij naar zijn Instagram-account. Dan denk ik, wat?
Ja, maar er zijn gewoon hele rare mensen blijkbaar.
Het internet is toch echt een fantastische
plek. En
vervolgens
reageerde die coureur daarop.
Ja.
En wat schrijft hij? Hé, één tip. Blijf uit de buurt van die pisnicht van racesport.nl.
Oh. Wauw.
Jezus Christus.
Ja. Hey, maar goed, dan kun je zien.
Wat een rare mens.
En dan denk ik, als die mensen eens wisten dat ik al die berichten zag.
Noem eens het mooiste compliment wat je gehad hebt in de afgelopen jaar. Laten we een positief afsluiten.
Nou, dat was wel de verrassing, denk ik.
Ik weet wat er komt.
Toen ik op vakantie was in Dubai, werd ik gebeld. Mijn vrouw zat in het complot. En toen kreeg ik in één keer telefoon voor me. En toen zag ik Wim Mulder, de voorzitter van de KNV. En die riep, eventje, je bent live op een livestream op Papendal. We zitten hier met een paar honderd mensen. En ik heb een boodschap voor je. Ja, en toen kwam Colin Veijer in beeld. En, werd ik, zeg maar, kreeg ik het motorsporthart, zeg maar, voor uitgereikt door het bestuur van de KNV. En die mocht Colin uitreiken. En dat was best wel dat was een heel bijzonder moment. En ik denk wel een compliment voor 22 jaar onze inzet voor de motorsport.
Gaaf. Goed zo.
Ja.
Nou, hey, laten we dat afsluiten.
We moeten inderdaad nog een paar andere dingen benoemen. Want we hebben het daarnet al gehad over de World Superbikes. Maar daar rijden nog wel andere klassen rond. Waarin de Nederlanders het ook niet onverdienstelijk gedaan hebben. En Glenn van Stralen.
Zo.
Die
deed even wat. Die won hem gewoon eventjes in de World Supersport. Wel tricky omstandigheden. En we hebben het er bij de GP ook over gehad. Sommige omstandigheden moet je jezelf echt laten zien. Nou, Glenn heeft dat supergoed begrepen. Ja. Half nat, half droog. Gekkigheid. Glenn won hem gewoon echt heel erg mooi. Mm-hmm. En
het was een wereldrace. Ja. Wereldrace. Mm-hmm. Hoe die zo cool kon blijven. Normaal gesproken heeft hij daar nog wel eens een beetje moeite mee. Maar dat deed hij echt geweldig.
Ja.
En het mooiste moment was dat hij de pits binnenkwam rijden.
Michael van der Markten stond. Ja.
Michael van der Markten stond met tranen in zijn ogen om zijn maatje te feliciteren. Ja, ja. Dat zijn toch wel bijzondere momenten.
Via Facebook toevallig, Michael reageert dan nog wel eens. Zeg maar. Ik zag een aantal foto's, ik weet niet waar het was. Ik denk op de site van Damen, de kledingsponsor, denk ik dat dat is van
Glenn. Oké, ja, ja. Ja? Klein, ja.
En daar hadden ze een aantal actieshots, maar ook de helm van hem. En daar zat bovenop een stickertje MVDM. Ik denk, wat is dat dan? Dus ik reageer eronder, MVDM. Michael die reageert dan, die heeft dan ook nog een privéaccount. Zegt, ja, maar als sponsor mag je daarop staan. Dus Michael sponsort Glenn van Stralen. Dat is heel grappig. Het aparte vond ik dan wel weer, dat waren op de actiefoto's. Dus ik reageerde eronder. Ja, maar op de actiefoto's is dat MVDM weer weg. Stond er weer EEAB van het bedrijf van Ferry Schoenmaker. Het team van Glenn.
En als je zag, zijn handschoenen waren met nummer 60.
Oh, dat heb ik niet gezien. Ja, cool. Ja, ja.
Hij had een heel mooi oranje pak. Ja. Alleen ik denk dat er niet zo snel voorradig de Alpine Stars handschoenen waren. Dus hij had Michael zijn oranje handschoenen. Ja. Die had, had Glenn aan tijdens de race.
Maar Michael en Ferry reageerden. Michael zei, ja, Ferry heeft het afgekocht. Dus,
ja, superleuk. Iets andere budgetten. Ja. Ja. Ja, dat wilde ik eigenlijk nog toevoegen daarnet toen we het hadden over reacties op social media en die piloten zelf. Als er dan één iemand is die ik als Belg echt voorbeeldig vind om op social media te volgen, ja, dan is Michael van der Mark.
Ja.
Die kerel, ja, oké. Okay. Vertoont duidelijk echt wel geweldige intelligentie en gewoon gevoel voor humor. Ja. Op zijn social media doet hij zo goed. En tegelijkertijd komt hij toch nooit echt in die flame wars terecht.
Nou,
ook al durft hij wel eens prikken uit te delen.
Ik vind dat hij dat tegenwoordig heel goed doet. Maar in het verleden was hij ook nog... Hij kan ook wel een beetje trollen. En dat doet hij dan... Dan heeft hij nog een tweede account. Waar ik de naam niet van zal noemen. Nee. Maar dat is wel het knappe altijd van Michael van der Mark. Die weet eigenlijk zich... aan de voorkant als de
ideale schoonzoon.
De ideale schoonzoon te presenteren.
Ja, aan de politiek correcte
is het toch een boefie. Ja, 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 echt waar. Ja, 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 ja. Hmm. Ja. En dan krijg je ook wel eens berichtjes van omdat je denkt... Hmm.
Ik zou misschien nog één dingetje vooraleer we deze podcast gaan afronden. Is een vooruitblikje naar de toekomst. We hebben het al gehad over 2027, over 2031. Maar iets korterbij, we hadden het al verschillende keren aan, Liberty Media. Misschien nog heel even, hebben we daar eigenlijk al verwachtingen over? Is er daar al iets meer over geweten? Want iedereen kijkt wel heel hard naar de Formule 1. Maar gaan we dat soort circus nu ook mogen verwachten in de MotoGP volgens jou?
Nee, ik denk
het
niet direct. Ik denk dat er op heel... Zeg maar, toen het bekend werd, was gelijk boom. En iedereen was in rep en roer, want dit is het einde van de MotoGP. Ik denk dat we op korte termijn, dat er niet zo heel veel zal veranderen. Ik denk dat de Spaanse invloeden wel wat minder zullen worden. Dat de familie Espeleta, zeg maar, de jaren dat ze daar gedomineerd hebben binnen het kampioenschap, dat zal iets minder gaan worden. En ik verwacht ook wel dat ze een aantal goede dingen over gaan nemen. Mm-hmm. Maar ik mag toch aannemen dat ze bij Liberty Media snappen dat motorsport een hele andere tak van sport is dan autosport.
Mm-hmm.
En er zal meer... dingetjes omheen komen, die podiumceremonies, hebben we het al over gehad. Dat zullen echt wel dingetjes zijn die gaan veranderen. Ze willen meer die rijders gaan hypen. Nou, dat is volgens mij alleen maar goed. Mm-hmm. Maar goed, ik denk niet dat er hele drastische veranderingen of verdubbelingen van toegangsprijzen, dat soort dingen, dat er dat op het, hele korte termijn is.
Nee, lijkt me ook. Mm-hmm. Maar en wat ik wel het idee heb, is een aantal dingen die Dorna al ingezet heeft, dat die versneld zullen gaan worden.
Ja.
Hey, je ziet bijvoorbeeld dat podium van de sprint, wat dan halfwege op circuit gedaan wordt. Ik denk op Assen heb je de Zuidlus met die enorme tribunes erom. Daar zou je zo allerlei muziekacts, weet ik veel wat.
Ze gaan het in de bult, in de bult, hè?
Ja, ook in de bult gaan.
Nee, want de halve Stappos zit in de bult. Ja, ja, dus daar wordt helemaal een oranje Stappos daar in
klaver. Dat de bult nog steeds vernield is, dus ik wil niet over de bult praten. Daar hebben ze die
oh, daarom zitten al die Stappos
dus. Dat denk ik, ja. Misschien zal dat het zijn. Nee, dat is het nadeel trouwens ook wel weer van het sprintpodium. Ik stond daar dus met mijn neus vooraan. Dan denk je wel, de mensen die twee tribunes verderop zitten, of 10 tribunes, die zien niks. Dus dat is dan wel weer jammer. Maar ik denk dat dat soort dingen, DJ's op het podium hebben we al eerder gezien, mm-hmm. dat groter wordt, meer spektakel eromheen inderdaad. Ja. En, maar ze zijn ook niet helemaal achterlijk bij Liberty. Dus die gaan echt niet kip met de gouden eieren slachten.
Je zag al natuurlijk dat die Dan Rossomondo, die Amerikaan, en die had al heel veel invloed de afgelopen jaren al. En uit die hoek komt het ook wel, denk ik, dat er dit gaat veranderen.
Ja.
En als er een nieuwe CEO komt, dan kan het nog wel eens zo zijn dat het een Amerikaan is.
Dat zou me helemaal niet verbazen. Maar uiteindelijk is het nu zo. Kijk, het aparte is natuurlijk dat in theorie is er niks veranderd. Ik bedoel, ik meen dat 16% had Dorna zelf en de rest van de aandelen zat bij een investeringsmaatschappij.
Ja. Ja.
Nou, dat is nu nog steeds zo. Alleen het is een andere investeringsmaatschappij. En toevallig is die investeringsmaatschappij ook eigenaar van Formule 1.
Ja.
Dus
ja, het is wel een verschil, vind ik. Kijk, die vorige clubs die 80% of meer aandelen hadden in Dorna, waren echt gewoon investeringsmaatschappijen. Ja. Kijk, en
het pensioenfonds van de Canadese verpleegsters.
Okay. Ja, kijk, en Liberty Media is natuurlijk wel een media concern. Dus dat is wel een verschil.
Ja, ze hebben wel een eigen invloed eigenlijk.
Ja, die zullen meer invloed gaan uitoefenen. Maar goed, die hebben ook maar één belang natuurlijk, dat is hun aandeel.
En de grap is, ik doe dan wat voor Ziggo. Dat doe ik dan officieel, zeg maar, factuurtechnisch gezien voor een bedrijf wat Liberty Media heet.
Ja.
Ja, dat zit gewoon in Nederland.
Ja, zit gewoon mee in het
complot. Vodafone Ziggo is onderdeel.
Mee in het complot, ja, precies. Ja, ja. Dus...
alleen dan gaan de Formule 1-rechten wel weer naar Viaplay.
Ja.
Dus dat is dan wel weer raar.
Dat is allemaal heel bijzonder, want uiteindelijk wordt alles gewoon zakelijk bekeken. Maar het is...
Lang vooral kort, voor de gemiddelde motorsport van... verandert er eigenlijk niet helemaal zoveel.
Ik verwacht dat er op heel korte
niet
termijn
snel.
Niet zoveel
verandert. Niet snel. En als er wat verandert, zullen ze echt geen hele drastische dingen... Ik denk waar we het nu over hebben gehad, namelijk motorische aanpassingen, dat veel groter is dan wat er ook... hoe we straks het podium gaan inrichten, of welke muziek we draaien, of hoeveel vuurwerk.
Het enige wat ik heel snel zie veranderen is dat er 1 of 2 Grand Prix in Amerika bij komen. Want daar zijn ze wel heel erg keen op en daar zijn ze wel mee bezig. En ik hoop niet dat dat ten koste gaat van een Assen of een...
Assen, daarom kunnen we blij zijn met dat contract ook voor Assen. Ja. Maar er zullen wel iconische banen gaan afvallen. Ik hoop dan op Le Mans, maar dat gaat niet gebeuren. Het
zal wel een van de Spaanse zijn.
Ja, en on that note nemen wij afscheid van jullie. Heel veel bedankt voor het luisteren naar deze Chrome Burner Motor Podcast. Bij jullie waren Evert Slager van Racesport.nl, Iwan van der Valk van Nieuwsmotor.nl en ik was Arno Jaspers van MaxMotto.be. Heel veel bedankt om te luisteren.
Bye bye.
Bye bye.
Leuk dat je luisterde naar de Chrome Burner Motor Podcast. We starten alvast de motoren om aan de slag te gaan voor de volgende aflevering. Die hoor je over 2 weken. Tot dan!